Touché vandaag met Matteo Simoni. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent alomtegenwoordig, hè? In heel veel reeksen te zien op streams. Cold Courage, natuurlijk de bende van Jan de Lichte, waar jij de hoofdrol speelt.
Mm-hmm.
Ook in film mee te zien, The Racer, waar je naast Louis Talpe speelt. Het lijkt een heel druk jaar, terwijl je helemaal niet zoveel hebt kunnen werken, hè?
Nee, klopt. Jan de Lichte, dat is zelfs al, ik denk, 4 jaar, bijna 5 jaar geleden opgenomen. En dat komt dan nu ineens naar boven. Dus dat lijkt dan ineens dat ik superveel gedaan heb. Ik heb gewoon rustig doorgewerkt. Maar ik ben zeer blij, hoor, met al die projecten. Ik ben zeer, zeer fier en zeer blij.
Van de week had ook de film Rookie in première moeten gaan. Ook mm-hmm. dat is uitgesteld.
Ja, klopt.
En je bent ondertussen wel aan het repeteren.
Ik ben nu aan het repeteren met Bergman terug. FC Bergman, een nieuwe voorstelling, de Sheep Song. Het voelt een beetje als thuiskomen. Het is zeer leuk om Stef, Marie, Thomas en Joey terug in het werk te zien. En daar als acteur in te springen. En mee te duiken in een wondere poëtische wereld. Die ze wel echt goed weten aan te voelen.
Ah, en dat lukt met coronaregels?
Ja, dat is met mondmaskertjes. En er wordt ook wel af en toe getest. Maar dat is natuurlijk met techniekers op zijn. Heel veel afstand houden. Maar van het mogelijke zo goed mogelijk dat respecteren. Voilà. En u aan de regels houden buiten de repetities.
Hoe zou jij jezelf omschrijven, Matteo?
Hoe ik mezelf zou omschrijven als een enthousiast iemand, een positief iemand. Iemand met een groot relativeringsvermogen. Een doorzetter, denk ik. Soms een flauw plezante. en iemand die, denk ik, ook al empathisch is.
Allemaal eigenschappen die bijzonder belangrijk zijn. Hè?
Tjum, maar precies alleen maar goede dingen gezegd. Ook slechte dingen. Maar bon, misschien moet jij die of iemand anders maar zeggen.
Nee, die mag je ook zeggen.
Nee, ik ben misschien soms een beetje te narcistisch. Maar natuurlijk niet groot. Maar soms vind ik het tof dat ik met mezelf kan bezig zijn. Maar ik bedoel dat niet altijd negatief. Maar misschien komt dat soms wel zo over. Voilà.
Dat is het.
Nee, er zijn nogal dingen. Maar daar kom ik nu niet op.
Je bent ook bang van honden, las ik ergens. Niet dat het zo negatief is, maar...
Nee, ik ben bang van honden. En het ding is dat er nu bij die FC Bergman-voorstelling, zonder veel te verklappen, zijn er 2 scènes met een hond.
Een echte?
Een echte hond. En daar wordt mee gerepeteerd, gelukkig niet met mij. Ik zit niet in die scène. En dat is een hond die dan vrij agressief moet blaffen op de persoon, op Jonas Vermeulen, die dan op de grond ligt. En ik heb echt al 10 keer gezegd van, ben ik blij dat ik dat niet ben. Ja.
Maar toch, als acteur, heb je toch al eens een scène met een hond?
Nee, tot nu toe nog niet. Maar Robin Pront, waar ik in de Zillen mee werk, heeft al 10 scènes bedacht waarin dan Dennis Blackmagic eventueel toch zou worden aangevallen door een hond. Alleen maar om mij een beetje een kloot af te draaien, denk ik.
Ja, want dat zijn de opnames die je normaal had gedaan dit jaar. Hè? De opnames voor Zillion, waar je inderdaad Dennis Blackmagic zou gaan spelen.
Ja, klopt.
Daar was je helemaal klaar voor, hè?
Ja, ik denk dat wij...
Was half maart.
Ja, de lockdown is aangekondigd vrijdag. En we begonnen echt die maandag erop te filmen. We hadden eigenlijk cameratesten gedaan. Ik was 10 kilo vermagerd. Wat niet evident was, dat was super heftig. Omdat mijn kindje ook net geboren was. Dus tijdens die slapeloze nachten naar chips grijpen, naar chocolade grijpen, kon niet. Maar ik heb me eraan gehouden. Dus ik was er helemaal klaar voor om in die rol van Dennis Blackmagic te duiken. Tot dan dat verdict kwam van we gaan niet draaien. Heel de wereld ligt stil. En dan heb ik een chocoladeverslaving opgelopen. Dat was echt niet normaal. Dus ik had mij 3 maanden ontzien van alle snoepgoed van zoetigheid. En de reactie dat ik had, mentaal en fysiek, op snoep die maanden tijdens corona, dat was echt waanzin.
Betekent, als je dan toch gaat draaien, want de film wordt wel gedraaid, gewoon op een later
hopelijk deze zomer.
Dat je opnieuw 3 maanden moet vasten.
Ja, en deze keer is het dan... hoe de planning nu ligt, is het dat we juli, augustus, september gaan draaien. Dat is natuurlijk een richting. Dat proberen we. We zullen zien of dat effectief zo gaat lukken. Maar dan gaan we in de zomer moeten afvallen. En de vorige shoots stond gepland zo april, mei, juni. Dat was dan tof dat je na die shoot alles kon loslaten. De vakantie kon vieren zoals je die moet vieren. Met pintjes en met veel snoep. Maar dus dat gaat nu niet zijn. Dus ik ga tijdens de vakantiemaanden mij moeten inhouden. Mm-hmm. Maar bon, het zal zo zijn.
Alles dat is het leven van een acteur.
Ja, en ik vind dat ook niet erg. Ik ga er ook voor één keer als je in die vibe zit, als je in die flow zit, als je verslaafd geraakt zijt aan de voorbereiding van een rol, wat het toch vaak is, vind ik, of wat het moet zijn, dan gaat je ervoor. En dan vind ik dat ook helemaal niet erg om op mijn tanden te moeten bijten, voor eender wat.
Wat je ook hebt gedaan het afgelopen jaar, is toeristen gelokt naar Limburg, hè?
Ja. Ja, ik hoop dat dat gelukt is. Ik denk dat dat gelukt is.
Ja?
Ja, ja. Ik was daar... dat was eigenlijk... Het zit zo dat Limburg dus die vraag had gesteld. En ik had net Rookie gemaakt met Lieve van Balen. En eigenlijk de regisseur van de Limburg Spot is ook de regisseur van Rookie. Dus ik heb eigenlijk gevraagd aan Limburg of ik hem mocht meenemen. En we hebben dat eigenlijk samen bedacht. En dat voelde ook als thuiskomen nog altijd. Ik woon in Antwerpen, ik ben afkomstig uit Limburg. Maar naar daar gaan is altijd een feest en voel ik me altijd terug jong. En dat is heel nostalgisch voor mij.
Matteo Simoni, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Yes, I am Mother Nature's son, and I'm the only one. I do what I want, and I want what I see. Could only happen to me. I'm so free. I'm so free. Shape I was in.
So Free van Lou Reed. Waar is de tijd dat dit waar was, hè, Matteo Simoni? I'm so free. Die vrijheid die we hebben moeten afgeven het voorbije jaar. Mm-hmm. Heb je er last van gehad?
Ja, uiteraard. Maar ook niet echt. In de zin dat het het mooiste project ooit in mijn leven is gekomen. Mijn dochter is geboren in december 19. Dus heel het coronajaar is voor mij toch echt in het teken van mijn mooie dochter Julia.
Ja.
Dus ik heb niet het gevoel dat er zoveel is ontnomen, uiteraard. En we kunnen niet meer weggaan en we zien vrienden minder en we kunnen niet meer op restaurant. En dat mis ik uiteraard. Maar ik probeer mij, zoals altijd, daar niet door te laten doen. En mij vast te houden aan de positieve dingen in het leven. En naar de lucht te kijken en te genieten en te lachen en plezier te maken.
Mm. Ik laat het nummer horen omdat de lyrics worden gebruikt om die nieuwe voorstelling van FC Bergman aan te kondigen. Mm. De Sheep Song.
Yes.
Gaat dat over een schaap?
Dat gaat eigenlijk over een schaap dat transformeert richting mens. Over een schaap dat op een gegeven moment besluit om mens te worden. En een tocht aflegt en allerlei mensen tegenkomt, figuren tegenkomt, bijbelse verhalen tegenkomt. Waardoor hij stilletjes transformeert tot mens.
Ik probeer de link te leggen met dat nummer van... dat we zo net hebben gehoord van Lou Reed, I'm So Free.
Ja, ja, het is sowieso een metafoor. Daarvoor zijn we ook voor op zoek naar vrijheid. Op zoek naar, naar je kunnen losrukken van waar je in zit. Waar je misschien in vastgeroest bent. Dus de makers, dan heb ik het over Stef, Marie en Thomas en Joey, zijn daar iedere nacht mee bezig. En het is heel fijn om terug te komen. Het is echt een beetje thuiskomen bij FC Bergman. Ja. Ik ben daar een tijdje niet bij geweest.
Je hebt opgericht, hè? Jullie zijn mee.
Ja. Ja,
samen
dat was een bijzondere tijd in mijn leven eigenlijk, FC Bergman. We zijn afgestudeerd samen op school. En dan zijn we gewoon... op een gegeven moment hadden we gedacht van... Goh, we hebben zoveel teksten moeten uitspreken op school. Van Shakespeare tot Vondel tot... wat is het allemaal? Dat we dachten, kom, nu gaan we een gezelschap oprichten. En gaan we echt niks zeggen. En gaan we beelden maken. En voor het wisten zijn we een soort anarchistische tour opgegaan. En zijn we beginnen schoppen en zijn we een taal zijn we op zoek gaan naar een taal of hebben een taal ontwikkeld die een tegenkleur bood op dat moment van wat het er al was, hopelijk. We hebben er niet over nagedacht, maar ja, een beeldend poëtisch spektakel, daar gingen we altijd voor en het moest exclusief blijven. En die jaren na die opleiding met FC Bergman waren echt fantastisch. Mm.
Je hebt dat ploegje verlaten, tenminste, om niet meer elke dag met FC Bergman bezig te zijn, omdat je heel veel filmaanbiedingen kreeg, natuurlijk. Hè?
Ja, sowieso heb je je eigen leven naast FC Bergman, maar je leert jezelf ook kennen. En je begint op een gegeven moment ook te voelen waar je goed in bent, maar vooral waar je niet goed in bent. En ik voelde heel snel dat ik binnen dat gezelschap, binnen die energie, dat ik niet echt een maker was. Of mijn ambities lagen niet zozeer in het maken van die voorstellingen, wel in het spelen. Ik was opgeleid als acteur en ik wou dus spelen. En dat was vaak het gesprek. En dan kom je in gesprekken à la engagementen naar het gezelschap toe. En het was vrij helder van, ja, Matteo, na 10 jaar was dat goed. En ik wil liever jullie in jullie ogen kijken als vrienden en zeggen, ik wil hier alleen maar aan meedoen als ik echt zin heb. En wanneer jullie zin hebben, dat met mij is. FC Bergman is heel, heel streng op casting en op hoe dat de dingen er moeten uitzien. Dat is een grote talent en een troef. Dat ze niet over één nacht ijs gaan. Dat ze heel streng zijn op wie ze casten voor welke rol. Dus nu is dat heel leuk. Nu vragen ze mij. En ik weet dat ze echt mij willen voor die rol. Ja. En dat vind ik dan super. En dan vind ik het nog veel bijzonderder dan dat je 10 jaar bij een gezelschap zit waarvan je voelt, eigenlijk heb ik er niet touwtjes in handen. Ik doe maar mee voor de schijn. Dus dat is zo tof dat
en
eerlijk
kijk
is.
Je, nu kijk je Stef Aert nog altijd in de ogen.
Zeker.
Zeker als je kijkt naar de bende van Jan de Lichte, waar jij de rol van Jan de Lichte speelt. Ja. Ja, dan is hij jouw tegenspeler. Hè?
Ja, ja. Ondertussen tegenspeler, maar vooral ook een van mijn beste vrienden, laat dat duidelijk zijn. Mm. Stef is iemand die mij de dag van vandaag nog altijd inspireert.
Maar hoe was dat om dan op die set te staan in lompen, met zwarte vegen op jullie gezicht, lang haar, helemaal verwilderd? Want we spreken over 1750 ongeveer, die periode.
Dat was vooral heel, heel lang en traag acclimatiseren eigenlijk. Ik denk dat wij pas na een week of twee echt zijn gestopt met lachen tijdens takes, omdat het is niet, je gelooft het niet waar je in terecht komt, inderdaad, gelijk je zelf zegt.
Want wat Bob wist jij over Jan de Lichte toen ze jou vroegen?
Oh, ik wist dat een vrijheidsstrijder was. Hij is ook in het echte leven was hij veel gruwelijker, veel donkerder dan hoe wij hem hebben getoond in de reeks, omdat we toch een bredere serie maken voor een groot publiek. Hebben we hem iets minder gewelddadig gemaakt, denk ik. Hij heeft nog een donkere kant en heeft nog veel geheimen die hij meedraagt. Maar ja, wat wist ik? Je begint te lezen, je leest het boek van Lupo Boon. Je praat met de regisseurs, je probeert je te verdiepen in die rol. Maar op het moment zelf laat je toch leiden door die tekst, door die regisseur. En heel de wereld die rondom u is gebouwd. Maar het was wel eens tof om echt letterlijk aan de lijve te ondervinden hoe het voelt om, om in zo'n café, in zo'n bed te slapen waar zij sliepen, om uit zo'n bepaalde kelk te drinken. Ja. Hoe moeilijk het was om te stappen met die botten. Dat vechten met zo'n, of het schieten met zo'n geweer. Nee, je moest dat geweer laden. Je kon niet zomaar 10 keer schieten naar elkaar. Dus dat waren allemaal zo'n dingen die je ontdekt along the way. En dat is super eigenlijk.
Mm. Zou jij in die tijd kunnen leven, denk je?
Ja, misschien wel. Ik ben sowieso een reiziger. Hè. Ik reis super graag. Ik ben na mijn humaniora ook zeer snel alleen op reis gegaan. Ik ben naar Australië getrokken voor 2 maanden. En dat reizen heeft zich in heel mijn leven wel doorgezet. En ik ben ook monitor geweest van een kamp. Allee, enfin, waarom vertel ik dit allemaal? Ik ben wel... Ik hou er wel van om on the road te zijn. En om weg te zijn. En om dingen te ontdekken. Ondertussen heb ik de kans gehad dat ik veel mocht reizen. Dus heb ik ook al veel gezien. En ben ik ook al graag thuis. Maar het is toch belangrijk dat je af en toe je vleugels spreidt en weer verdwijnt.
Maar die kloof tussen arm en rijk was toch ook wel gigantisch, hè,
ja.
Toen?
Ja, klopt. Ja. Ja, maar de samenhorigheid dat de armoede toen met zich teweegbracht was wel heel schoon. Of dan vond ik wel de kracht van die bende van Jan de Lichte. Dus je hebt de bossen waar inderdaad de mensen in een erbarmelijke toestanden leven. En die dan samen met ene figuur, met ene Vlaamse Che Guevara, Jan de Lichte, waar ze naar op kijken. Allemaal als in een blok, als in een front achter hem staan en vechten tegen die... Tegen die hypocrisie en tegen die politiek. En dat vond ik wel schoon. Ja.
Dat ze bij jou terechtkomen als ze een leidersfiguur zoeken.
Ja, dat heb ik me ook al een tijdje afgevraagd waarom dat is.
Ja?
Ik weet het niet. Het ding is zo dat project ooit wel in leven is geroepen. Dat heeft heel veel trajecten gekend. Ik denk zelfs dat Philippe Peters ooit de rechten van het boek heeft gekocht. En heeft daar bij een bepaalde producent gelegen. En dan zijn Tim Milans, regisseur Tim Milans en Nikke, zijn daar samen over beginnen babbelen. En dan zijn wij eigenlijk dat project samen gaan pitchen bij VTM. Van mogen wij dit nu doen? En dan... Ja, dan ging ik er zelf een beetje van uit dat ik die rol ging spelen.
Ah, ja?
Dat is wel vaak zo geweest.
Zit er ook echt een leidersfiguur in jou?
Ja, maar ik ben niet de leider met een soort een dominante kant, dat niet. Maar ik denk wel dat ik psychologisch wel mensen tot een bepaald punt kan leiden. Maar dan zal dat altijd met humor en met veel enthousiasme zijn. En niet vanuit een bepaalde dictatuur of niet vanuit een strengheid. Maar ik zoals ik daar net zei, ik ben lang monitor geweest op kamp vroeger in Derby. In La Petite Merveille, ook wonderlijke jaren. Ik was er dan zelf als kind, ging naar die kampen, maar dan werd ik zelf leider. En dan had ik toch het gevoel dat ik die bende kinderen wel echt onder controle had. En dat die enorm aan mij konden spelen en lachen, maar dat die ook wel echt stil waren wanneer ik wou dat ze stil waren. En dat ze sliepen wanneer ik zei dat ze moesten gaan slapen.
Maar ook als een rol heel erg bijzonder is, zoals bijvoorbeeld Dennis Blackmagic, mm-hmm. Ook dan komen ze bij jou terecht.
Maar ook dat is echt stom. Maar ooit heb ik in een krantenartikel gezegd dat ik heel graag de rol van Dennis Blackmagic zou spelen. En dat krantartikel had dan Jan Verrij, Robin Pront een keer gelezen. En die ging dan allemaal iets maken rond Dance Back Magic. Dan is er een vergadering geweest van oké, hoe gaat dit project en wie gaat dat doen? En dan is er eigenlijk beslist, een gezamenlijk van verschillende regisseurs van oké, Robin Pront gaat iets doen met Dance Back Magic. Maar gaat dat natuurlijk koppelen aan de wereld van Zillion. Want de Zillion, voor alle duidelijkheid, gaat over Frank Verstraeten. En over de seute computerneurd dat hij was tot grote Zillion-uitbater met alle perikelen van dien. En Dennis is daar een onderdeel van, een heel belangrijke schakel. En dus het feit dat ik dat in de krant had gezegd, is eigenlijk die rol zo tot bij mij gekomen. Ik heb nooit een telefoon gekregen van Robin, die zei van, wilt je Dance Back Magic spelen? En dat was ook bij Jan de Lichte niet zo. Dus ik heb precies altijd die rollen zelf wat opgeëist.
Maar hoeveel ervaring heb jij in het porno-circuit?
Ik had natuurlijk met Jan Elen en bij Cowboys opgenomen.
Ja, uiteraard.
Dus,
ja.
Dus wij waren wel al fameus in de research gegaan. Dus ik had op een bepaalde manier al ervaring, zal ik zo zeggen. Ja, natuurlijk, die pornowereld is mij vreemd. Maar je hebt er wel de fantasie voor om je in te beelden wat dat is.
Maar is hij echt zo vreemd? Want Ik vond een uitspraak van jou terug.
Ja, oei, oei, oei.
2 jaar geleden hier op Radio 1, toen heb je gezegd... Ik heb ooit een seksprogramma gepresenteerd toen ik 18 jaar was. Dat heette 100 hete vragen. Ik vraag me nog altijd af waarom ik dat heb gedaan. Dat heb je toen ook gezegd.
Ik dacht dat het een serieus programma was.
Ik was natuurlijk meteen nieuwsgierig.
Ja, ik weet niet. Ik zal u zo zeggen waarom ik dat ooit gedaan heb. Toen ik pas begon in Limburg, ben ik ooit begonnen bij TV Limburg. Aan mijn televisiecarrière ben ik begonnen als presentator. En het heeft mij een aantal jaren geduurd tegen dat ik doorhad van... Nee, ik ben geen presentator. Ik wil acteur zijn. Ik wil me daarin verdiepen. En... 100 hete vragen, het seksprogramma dat ik gepresenteerd heb, was nog een laatste strohalm naar zou ik niet het leven van een presentator in gaan. En of dat nu seks was of niet, of dat nu een architectenprogramma zou zijn, zou ik het misschien ook gedaan hebben.
Ja. Oké. <Okay. laughs> Laurent Garnier en The Man with the Red Face. Geweldig nummer is dit, hè? Ja, het gaat nog minutenlang door.
Ik weet het.
Matteo Simoni, waaraan doet jou dit denken?
Goh, dit nummer doet me denken aan een bepaalde tijd. Aan, ik denk 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar. Zo de eerste keer dat ik op stap ging. En dat ik... Maar dat had natuurlijk allemaal te maken met de dood van mijn broer. Dat ik op zoek ging naar een manier om te rouwen. En dat ik dat wel echt vond in zware techno op momenten. En dat ik dat vond in heel uitbundig leven. En mijn vrienden zo laat mogelijk die discotheek buiten komen. En dansen tot kort in de nacht. En ik vond dat echt geweldig.
En was je je bewust van het feit dat het dat was dat je nodig had om dat verlies te verwerken?
Ja, ik ben natuurlijk altijd iemand geweest die altijd weg was en die nooit thuis zat. Ik heb nooit lang achter mijn bureau gezeten, ook in het weekend. Ik was altijd snel weg. Maar eens dat het verlies van mijn broeder was, is dat natuurlijk geëscaleerd. En was het een soort van escapisme en was het echt... was het zoeken naar hoe kan ik dat leven zelf uitdagen, denk ik. Ik denk dat was. Ik denk door zo jong of in die puberfase op een bepaald moment... met de dood geconfronteerd te worden, dat ik zelf heel hard met dat leven ging spelen. Mm-hmm. En dat ik de grenzen opzocht van... waar kan ik het leven uitdagen? En ik vond dat in snelheid, van brommers tot op stap gaan, tot experimenteren, achteraf vind ik dat de juiste manier. En het is dan eigenlijk door spelen, door toneelspelen, dat ik terug wel ben geland.
Mm-hmm. Was het de juiste manier?
Ja, voor mij was dat de juiste manier. Of de juiste manier, misschien als er iets anders zou gebeuren, dan zou ik het ook gezegd hebben. Het leven gaat zoals het leven gaat.
Het klinkt een beetje raar, hè? Als je broer is gestorven, dat je zelf de grenzen van het leven gaat opzoeken.
Ja, ik weet niet of dat komt. Ik denk, het heeft te maken... Dus ik heb twee oudere broers, Raffel en Marco, hè, waarvan Raffel dan stierf toen ik 15 jaar was. En ik heb altijd heel hard opgekeken naar mijn twee oudere broers. Als wij als vriendjes, als kleine pummels van 12 jaar bij ons in de living zaten er altijd mannen al van 18, 19 die in mijn ogen gigantisch groot en stoer waren en sterke kerels die daar zaten met hun brommers buiten en die ze keken er onwaarschijnlijk naar op. En zij gingen al op stap. En mijn broer had op zijn kamer twee draaitafels waar de plaat van Laurent Garnier bovenop lag. Dus die waren daarmee bezig. Vooral Raffel dan specifiek. Marco was eerder de grafische kant. En het was vooral een spiegel, denk ik. Ik denk toen Raffel stierf, dat ik altijd zoiets had van... Raffel was een grave kerel, dus ik ga mij spiegelen, dus ik ga ook dat doen. Als ik er juist zei dat ik op reis ben gegaan naar Australië... Ja, dat was natuurlijk omdat Raffel, toen hem 18 was, heeft hij een uitwisseling gedaan. Een Rotary-project. Ook dat er iemand van Australië naar hier kwam en is hij een jaar naar Australië gegaan. Dus ik wou dat ook doen toen hij er niet meer was. Mm-hmm. Dus alles had te maken met hoe ik naar hem keek. En dat ging dan ook doen. Terwijl dat, als ik daar nu over nadenk... Voor mijn moeder moet dat de gruwel geweest zijn. En die zin dat een zoon verliest, en dat begrijp ik nu des te meer, nu dat Julia er is. Als je je aan één ding vasthoudt om te kunnen overleven, om door te gaan, is dat natuurlijk aan je andere kinderen die dan nog overschieten. En ik deed dat niet. Aan mij kon mijn mama haar niet vasthouden. Soms wel, want ik was ook wel heel lief, denk ik, op momenten. Maar ik zei ook wel vaak fuck you, en ik was ook wel vaak weg. Ja, dat moet heftig geweest zijn, denk ik. En ik heb me al vaak verontschuldigd.
Hoe is hij gestorven?
Hij is gestorven aan epilepsie. Lijkt op zich een normale... een normale ziekte is dat niet, epilepsie. Het domineert heel uw leven. Raffel heeft dat gekregen toen hij 16 jaar was. Dan heeft hij dat een vijftal jaar, 16 jaar, kan zijn dat ik een beetje mis zit. Heeft hij dat op een gegeven moment teruggekregen toen hij 22 was. Waarvan wij dachten, oké, we gaan een dokter contacteren en we gaan de juiste dosis medicatie zoeken, want dat moet je doen. Ze kijken, hoe is dat een petit mal, grand mal, dat is de aard van de epilepsie. En op basis daarvan kiezen ze die medicatie. Maar wat bleek, dat hij heel snel een bepaalde vorm van epilepsie had, en dat noemde status epilepsie. Wat maakt dat hij constant aanvallen kreeg. Dus dat die aanvallen op een gegeven moment niet meer stopten, of die volgden alleszins elkaar heel snel op. En ik was op kamp in Derby en ik kwam terug in juli. En het is blijkbaar toen ik weg was, van kwaad naar erger gegaan. Ik kwam terug en toen was mijn mama, die zei, Raffel ligt in het ziekenhuis. Ze hebben hem moeten vastbinden, want hij had zijn eigen niet meer onder controle. En vooraleer we het wisten, of vooraleer dat we het allemaal door hadden, hebben ze hem in een soort kunstmatige coma gelegd. En daar heeft hij 6 maanden in gelegen. En altijd als ze zijn medicatie of zijn slaapmiddelen afbouwden, zagen ze via de scan dat zijn hersenen onmiddellijk terug elektriciteit maakten. Dat hem toch terug epilepsie kreeg. Dus ze besloten om haar slaapmiddelen bij te geven. Tot na 4 maanden, 5 maanden, denk ik, dat ze stopte en dat zijn hersenen niks meer deden. En dus hij was epilepsievrij, maar hij werd ook al niet meer wakker. Dan heeft hij eigenlijk 6 maanden zo in coma gelegen, is hij in januari gestorven. Waar mijn broer en met Marco en papa en ik bij waren. Voilà, dan brult je het uit, dan begint je te huilen, wat je al 6 maanden hebt gedaan natuurlijk, maar dan komt er het afscheid en dat is dan ook wel heel belangrijk en goed dat er is. Mm-hmm. Enfin, nu vertel ik het heel snel. Ik kan natuurlijk in detail gaan, maar misschien is het ook...
Die 6 maanden, jij was toen nog jong, hè, 15, 16 jaar. Hoe beleef je zoiets als een broer in coma ligt? Hoe ga je op bezoek? Wat gaat er dan door je hoofd?
Het toeval wil dat mijn school, het Lemmens Instituut, waar ik zat, die was, dat is op een berg langs het Gasthuisberg. Dat is echt 100 meter van elkaar. Dus ik had de toestemming om iedere dag van Gasthuisberg naar het school te gaan en omgekeerd. Dus ik ging hem iedere dag bezoeken. En iedere dag kom je daar dan aan zijn bed, kom je vrienden tegen, familieleden. Die, als ze binnenstappen, allemaal een andere soort van kramp schieten en een soort sereniteit en een soort... En hoe ga je daarmee om? Het is vooral praten met elkaar. En ik pakte altijd, weet ik nog, zijn hand van Raffel die daar lag, pakte ik altijd tegen mijn gezicht. En dan had ik toch het gevoel dat hij dat zelf deed. Terwijl dat ik dat natuurlijk deed. En ik ging daarom door mijn vrienden, door mij te omringen met vrienden en liefde, denk ik. En ik denk dat iedereen dan wel op dat moment, van vrienden in Limburg tot vrienden op school in het Lemmens, stond er wel en was wel klaar om me op te vangen en gevoelde dat ook al echt. Dat was wel ook een bijzondere periode tegelijkertijd. En ik zat toen op internaat, ik heb 6 jaar op internaat gezeten. Dus de avond dat ik met een sigaret uit het raam zat te roken en naar boven keek en dacht van Raffel, kom maar terug, kom, het is tijd om bakken. Ik kan niet zeggen dat ik gelovig ben, maar in die 6 maanden heb ik toch heel veel tot hem gesproken en echt geloofd dat hij mij zou horen als ik met hem sprak. En dat denk ik de dag vandaag nog altijd trouwens.
Thank you.
Astor Piazzolla met dat bloedmooie Oblivion. Matteo Simoni, het is om vele redenen bijzonder, hè, dit stukje muziek.
Dat is zo een schoon nummer. Mm-hmm. Het is zo troostend, zo zalvend, zo... Ik weet het niet, dat is, ik vind het echt allesomvattend, dit nummer.
Ja. En wat betekent het voor jou?
Goh, het is ik moet het sowieso koppelen aan een film, La Mela Gioventù, van Marco Tullo Giordana, die een film maakte over twee broers, Nicola en Matteo. En je krijgt eigenlijk een familiekroniek te zien waarin één broer zelfmoord pleegt. Op kerstavond springt hij uit het raam en de neerslag, de donder die naar beneden valt in dat gezin, in die familie. En gevolgd natuurlijk dat gezin, heel die film door. Die film duurt ook 6 uur lang. Dus het is in de cinema geweest in 3 delen, denk ik. En die reeks is, of die film is voor mij echt allesomvattend. Daar zit alles in waar een familie voor staat. Van opkijken tot ontgroeien, tot ontdekken, tot de mildheid voor elkaar. Tot zijn wie we zijn binnen één gezin en daar moeten mee leren omgaan. En vooral wat een streep verdriet dat zo'n verlies in een familie teweeg brengt, wat dat doet. En hoe je elkaar erdoor sleurt. En het zotte is dat die serie dat een van mijn favoriete films was. En dat ik dan daarna de kans kreeg om met Stijn Konings Rocco Granata te spelen. En dat er verschillende acteurs waren in de running voor de rol van mijn vader. En dat dan ineens bleek, zei Stijn, ja, de acteur die we gaan nemen is Luigi Locascio. En dat is degene die, dat is de hoofdrol in La Mela Gioventù, ging dan ineens mijn vader spelen. Dus die film waar ik jaren door gefascineerd was, waar ik zelfs Italiaans van heb leren spreken, want ik sprak dat niet voor Marina, bleek dan ook nog in mijn pad te komen, dat die acteur dan mijn vader ging spelen. Dus dat was precies dat het zo moest zijn. Mm-hmm. En dit nummer is natuurlijk de soundtrack van die film. Dus het koppelt zich aan veel aspecten.
Mm. Ja. Ik kan mij voorstellen dat dat ook het eerste is wat je zegt als je dan met die acteur mag spelen.
Ja, kun je je voorstellen dat toen dat hij binnenkwam, dat ik geen zin uit mijn mond kreeg. Ik was naar Italië getrokken om Italiaans te leren, maar dan bleek dat Italiaans dialect moest toch een Calabrese dialect zijn. Maar tot ik pas door had dat ook Luigi, dat hij ook worstelde met dat dialect, omdat dat echt een dialect van het zuiden moest zijn en hij is ook afkomstig van Rome, denk ik. Op een gegeven moment had ik dat door van, god, hij is ook onzeker. Toen is er toch iets van me afgevallen. Dan ben ik echt met plezier beginnen spelen.
Ja, maar heb je hard voor gewerkt, hè, voor die film? Maar
ja, het moest ook, wel. Ja? Als ik mijn eigen niet belachelijk wou maken, moest ik keihard werken. Ja,
je werd je heel erg bewust van welke opdracht dat je daar kreeg als acteur. Zo'n prachtige hoofdrol in je schoot geworpen krijgen. Mm-hmm. Maar dan moet je het ook nog doen, hè? Moet het ook nog...
Ja, dat was het. En ik weet, Stijn Konings had... er was een artikel in de krant waar dan stond dat ze audities gingen doen voor de rol van Rocco Granata. Waar ik natuurlijk keiveel zin in had. Dus ik belde Stijn op. Die ik al had ontmoet via een Dag Sinterklaas aflevering. En ik zei, Stijn, ik zou dat super graag spelen. Hij zei, Matthijs, ik heb ook aan u gedacht en het zou mogen, maar ja, je spreekt in Italiaans, je zegt niet, je hebt geen accordeon gespeeld. Hoe gaan we dat dan doen? Ik zei, geef me alsjeblieft een maand. En ik ga echt een maand naar Italië en ik ga een auditie doen in het Italiaans. Dan ben ik naar daar gegaan en heb ik de Italiaan uitgehangen een maand lang. Heb ik me op strand gezet met een splits, maar ben ik tegelijkertijd, voor de duidelijkheid, wel naar school gegaan. Ik ben naar een soort universiteit gegaan daar. En ik heb daar het standaard Italiaans zo snel mogelijk onder de knie proberen te krijgen. En dan ben ik teruggekomen en heb ik mijn Italiaans pak aangedaan, een bruin kostuum. Heb ik gezegd, Stijn, nu moet ik auditie doen. En achteraf zei hij, oké, mogen we het spelen? Ik vertrouw u, ik geloof u, als volwaardige, volmondige Italiaan. En dan heb ik nog anderhalf jaar gehad om specifiek dat Calabrese dialect onder knie te krijgen. Accordeon te leren spelen, die nummers te zingen. En dat was het verhaal. Het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik voorbereidingen moest treffen voor een rol. En dat heeft wel voor mij een impact gehad om die hoeveelheid of de ambacht dat er voor nodig was om die rol te kunnen spelen, dat probeer ik wel altijd te zoeken.
Maar had het ook te maken met het feit dat dat verhaal van Rocco Granata ook wel heel veel linken heeft met het verhaal van jouw familie, hè? Met de familie Simoni, die niet uit het zuiden van Italië naar België is gekomen, maar vanuit het noorden. Was het ook dat verhaal dat zo
uiteraard
dicht op je vel zat?
Ik zeg altijd dat Marina was voor mij een geschenk om mijn eigen roots te gaan bevragen. En het was eigenlijk een zoektocht naar mezelf, of een zoektocht naar mijn eigen geschiedenis.
En wat heb je daarover ontdekt?
Eigenlijk alles. Allee, in die zin dat ik eigenlijk voor Marina niet veel wist van waar ik vandaan kwam. En dat het me eigenlijk ook niet echt interesseerde. Ik denk, zoals allemaal, hielden we wel van die Italiaanse gastvrijheid en van het lekker eten en van het mooie landschap daar. Maar echt Italiaan voelen, dat doe ik de dag vandaag nog ook niet. Maar ik heb er meer en meer affiniteit mee. En ik heb nu een prachtige, wonderlijk mooie vriendin, Loredana, die uit een veel Italiaanser gezin komt dan ik. En door haar en door Julia komt dat Italiaans leven terug naar boven. En voel ik mij veel meer Italiaans dan ooit.
Mm-hmm. Maar het was jouw overgrootvader, hè, die als eerste naar België is gekomen.
En hij was denk ik de eerste, een van de eerste, de immigratiegolf van de eerste lichting.
En waarom is hij naar België gekomen?
Waarom? Ja, echt om denken dat het gras groen is aan de andere kant en meer geld kunnen verdienen. En ook zeer in een dorp wonen waar ze het niet breed hebben. En denk, oké, ze beloven nu van alles in een ander land. En je gaat en op een gegeven moment door trots ook niet meer durven terugkeren en hier blijven.
En wanneer is hij
gekomen? Ik denk in 20, als ik me niet vergis. Ja, hij is echt een van de eerste. Ja. En hij is dan denk ik eerst een soort café begonnen. Want dat ben ik allemaal pas later te weten gekomen. Maar dat heeft niet lang bestaan. En dan is hij redelijk snel de mijnen gaan werken, zoals de meesten. En dan heeft hij op een gegeven moment iets gekregen aan zijn knie. Heeft hem een soort accident gehad. En dan heeft hij beslist, en dat was de belangrijkste zet, om ijscrème te gaan verkopen. Mijn overgrootvader. En dan heeft hij met zo'n tripoturke rondgereden. Chipoturke, zei ik. Met drie smaakjes, vanille en chocolade, aardbei, denk ik. En mijn grootvader heeft dan dat fietsje overgenomen. Heeft auto's gekocht van die Volkswagen busjes. En heeft dan heel zijn leven lang ijscrème verkocht samen met mijn grootmoeder. Ah. Dus als je in Maasmechelen ijsde vraagt aan mensen tussen de 70 of vanaf 60, 70, die kennen allemaal mijn grootvader als een ijsman, Bruno Simoni Gelati, die aan iedere schoolpoort stond. En die blijkbaar gratis koekjes gaf aan de kinderen als ze geld bij hadden.
Was het voor jouw vader een optie om dat over te nemen?
Dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat mijn vader redelijk snel geprikkeld was in tekenen, in vormgeving. Dus hij is, ik denk dat nooit echt een optie was. Hij is redelijk snel gaan studeren, stedenbouwkundig tekenen, denk ik. En dan is hij interieur vormgeving gaan doen in Hasselt. Daar mijn moeder ontmoet, die hetzelfde deed. Nee, dat was vrij snel duidelijk dat hij zijn passie ging volgen. Net zoals ik ook heb mogen doen. Maar ik denk dat mijn grootouders, die woonden aan de Maasmechelen en die verkochten een ijscrème. Maar op een gegeven moment zijn ze er ook mee gestopt en zijn ze meer zo taarten beginnen maken. Dus als er iemand trouwde of er was een verjaardag van een voetballer, dan maakten zij van die hele, soms wel kitscherige taarten met een voetbalveld of met een grote zwaan op. Dus ik heb als kind honderden keren samen, Bom en Bompa, in de fotoboeken gekeken om al die taarten te overlopen die ze allemaal gemaakt hadden.
Ah, ja. Jij wist, bij wijze van spreken, al bij je geboorte dat je filmacteur ging worden, hè?
Goh,
want jij lag als baby, lag jij al ergens in een wiegje in de film Boerenpsalm van Roland Verhavert.
Ik lag niet in een wieg, ik lag in de handen van Christel Domen.
Ah ja.
Ja. Ik wist dat natuurlijk nog niet als kind, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat ik echt maar 6 maanden of zo was. Maar het was...
Hoe kwam je daar terecht?
Ik zat in een bepaalde crash, denk ik, in Hasselt, bij de Hummeltjes. En het was mijn moeder die zag dat ze opnames deden in Bokrijk, waar wij sowieso vaak gingen wandelen. En dat ze opnames deden dat bepaald weekend en dat je kon inschrijven. En mijn mama dacht, aangezien daar toch gaan wandelen, zal ik die kleine hier eens inschrijven. En nu, jaren later, heb ik dat dus kunnen toevoegen aan mijn IMDb-pagina.
Het is een mooi verhaal, hè?
Eerste rol, een pasgeboren baby in een Boerenpsalm.
I came sunshine, no bird in the sky. I can't tell if the sun gonna shine, and I don't know if you ever be mine. But I'll make love to you any old time.
J.J. Cale and I Will Make Love To You Anytime. Matteo Simoni, waarom wou je dit laten horen?
Goh, dit is een, dat liedje is misschien het begin van mijn liefdesrelatie, mijn nieuw leven, ja. Met mijn vriendin Loredana. Ik denk, toen wij pas samen waren, en onze eerste reis stond dit nummer in de auto, heel een tijd op, toen wij, we zijn naar Hawaii gegaan. Dus we hadden allebei een droom van, ik wil eens naar Hawaii. En ik denk, onze eerste reis na 3-4 maanden samen, zijn we naar Hawaii gevlogen, hebben we een jeep gehuurd en hebben we die eilandjes afgereden en met de surfplank van achter een goede koude koffie in de hand. En zo zijn we de eiland rondgetrokken met J.J. Cale op de achtergrond.
Ja, die surfplank is denk ik geen onbelangrijk detail in dit verhaal.
Die surfplank domineert heel vaak, heel veel.
Ja. Hoe ver gaat dat, jouw liefde voor het surfen?
Hoe ver gaat het dat ik soms discussies
Hawaii ga?
Met mijn lief, ja, waar we heen gaan of waar we op reis gaan, is vaak heel hard bepalend waar de golven zijn, ja. Of waar dat de swell is. En af en toe beloof ik dan wel, schat, volgende reis zal niet met surfen te maken hebben, zal ik die plank thuis laten, maar dan blijkt dat die volgende reis toch naar een nieuwe surfspot is. Nee, dat is heel belangrijk voor mij, maar dat is iets wat ook ontstaan is. Door te reizen en door te voelen dat ik in het water op mijn surfplank helemaal tot rust kom en dat ik daar iets meditatief in zie. En dat er niks schoners is. Op vlak van sport dan, om in het water te liggen en zorgen dat je één bent met de natuur. En niet tegen die golf in te gaan, maar mee te gaan met die golf. En
ja, want dat wou ik nu net zeggen, het lijkt net een gevecht met de zee dat je aangaat.
Ja, dat is het ook.
Zo ervaar jij het niet.
Jawel, het is volle bak in gevecht en het is helemaal niet evident om te leren surfen. Het is echt, ik heb draadjes in mijn ogen gehad, ik heb een plank en vin in mijn ogen gehad, ik heb al mijn knieën naar mijn lopen gelegen, ik heb al een rotsje geschuurd en mijn arm open lag. Het is echt een gevecht, maar één keer als je daardoor bent en je komt samen, en dan heb ik het de zee met jezelf en met je plank, en dat je die plank voelt, dat je die onder je knieën, onder je voeten moet schuiven, is het heel bevrijdend net. Het is niet dat al je problemen als je surft, opgelost geraken. Maar je relativeert ze beter. En ze lijken even niet te bestaan, omdat je alleen maar met die golf bezig bent. Waardoor je vaak uit het water helemaal herboren komt. En helemaal heel, heel nuchter en heel helder of zo. Ja. Een heel heldere kijk op de dingen uit de zee.
En door wie of wat ben jij beginnen te surfen?
Dat zal ook met mijn broer te maken hebben. Maar ook deels door vrienden van Limburg. Mijn Hasseltse gang. De helft ervan surft ook. En we zijn heel snel, vroeger gingen we naar Lacano, naar Mimizan, op surfreis. Dus in de winter gingen we dan snowboarden en in de zomer gingen wij surfen. En dat was het vooral, ja, de Johnny uithangen met een kort zwembroekje. En dan met dat plankje in het water lopen. Maar ik denk, het eerste reisje was eerder bodyboarden. Dat was gemakkelijk, dat kon iedereen. Maar dan hadden we door dat dat niet echt cool was. En dan zijn we maar beginnen surfen.
En wat is de beste surfplek ter wereld tot nog toe die je hebt ervaren?
De beste plek, er is in L.A., als je richting Malibu rijdt, is er een plek, Ventura heet dat. En daar heb ik... er zijn heel veel goede plekken. Maar daar herinner ik mij dat ik denk ik de mooiste golf van mijn leven heb genomen.
Ah, ja.
Lang, groot, die adrenaline geeft en die toch heel smooth ging. Maar of dat nu de beste plek is... Portugal is fantastisch om te surfen. En daar heb je voor elk wat wils. Dus soms, als je een paar maanden niet hebt gesurfd en je wilt terug beginnen... Dan is het belangrijk dat die eerste dagen die golven niet te groot zijn. Dat je even terug één kunt worden met je plank. En dan dag vier mag die eens wel komen en mogen die golven groter worden.
Maar het is een sport die je niet elke dag kan oefenen, hè?
Nee, het is vooral een sport die niet heel veel Belgen doen. Allee, we hebben aan onze kust hebben we eigenlijk zelden goede golven. Ik ben nu een paar maanden geleden was naar Oostende gegaan, daar aan Fort Napoleon. En wonder boven wonder was dat echt heel groot, maar er lag dan ook wel heel veel volgend water. En was dat water ook wel ijskoud. En ik vind dat surfen heeft voor mij toch altijd een soort vakantiesfeer. En als je dan toch in die Noordzee ligt met dat bruine water en je kijkt zo naar een soort schimmige grijs landschap, dat zegt me toch niet zoveel eigenlijk.
Dus waar gaat, als je terug kan, de volgende surfreis naartoe?
Dan wil ik sowieso naar Costa Rica. Ja? Eigenlijk moet ik dat zeggen. Eigenlijk is dat de beste plek ter wereld, Costa Rica. Maar ik wil dat niet te luid zeggen, want niet te veel mensen moeten er naartoe gaan.
Jij wilt het strand nog altijd voor jou alleen.
Ja, er liggen zoveel mensen al in het water. Tegenwoordig is het echt een hype, hè. Surfen. Ja. Het is echt een... heel veel mensen doen het, heel veel mensen proberen het.
Heb je daar een verklaring voor?
Goh, ik weet het niet. Ja, dat is een goede vraag.
Het lijkt mij gevaarlijk en het is toch alleenig, hè?
Het moeilijke is dat er binnen de zee... Het lijkt zo dat de zee van iedereen is, want dat krijg je vaak te horen. Maar er zijn ook regels. Er zijn voorrangsregels in de zee.
Ah, ja?
Degene die dichtst bij de punt is waar dat de golf breekt, heeft voorrang. Enfin, ik heb honderden mensen tegen mij weten schreeuwen. Maar qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Of in het Duits, of in het Frans, of in het... En je moet je daar wel aan respect aan houden, want een vin in je gezicht krijgen is echt wel niet van de poes.
Ik heb nog een heel klein beetje filmmuziek uit Marina van Michel Biselia.
Oh,
dat kan
fijn.
Ik toch niet laten liggen, hè?
Ah, vind ik leuk.
Ja.